Op 17 augustus 1945 verklaart de Revolutie Nationaal Indonesië zich na eeuwenlang koloniaal Nederlands bewind onafhankelijk. Leider Sukarno roept de Republiek Indonesië uit. Deze verklaring is het begin van de Bersiap-periode, een oorlog tussen Nederland en Indonesië die duurt tot 1949. De Nederlandse krijgsmacht maakt tijdens deze strijd gebruik van knilmilitairen, oftewel soldaten van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Deze militaire tak bestond voornamelijk uit inwoners van de eilandengroep de Molukken. Zij vochten al sinds 1850 voor de Nederlandse staat. Onder druk van de Verenigde Naties en de wereldopinie erkent Nederland in december 1949 de onafhankelijkheid van Indonesië. Maar na de soevereiniteitsoverdracht verklaren de Molukken zich in 1950 onafhankelijk van Indonesië. Zij roepen de Republiek Maluku Selatan uit. Sukarno onderdrukt de opstand en bezet de Molukse hoofdstad Ambon. Vanaf dat moment lopen de knilmilitairen, nog steeds in dienst van het Nederlands leger, gevaar. De overheid besluit hen in 1951 op dienstbevel naar Nederland te brengen. Bij aankomst in Rotterdam worden de soldaten meteen uit het leger ontslagen. Achterstallige soldij wordt niet uitbetaald. De militairen en hun gezinnen worden over heel het land geplaatst in voormalige concentratiekampen en woonoorden, gescheiden van de samenleving, zodat ze niet kunnen integreren. Hun verblijf zou maar tijdelijk zijn en zodra de Molukken onafhankelijk waren, zouden ze terugkeren. Maar dit moment is nooit gekomen. Dit is het verhaal van kamp Karel Koenraad, het meest noordelijke en meest afgelegen kamp, gevestigd in de Karel Koenraadpolder in de provincie Groningen, tegen de grens met Duitsland.
Mijn naam is Ben Rankoli. Ik kom uit Indonesië. Ik ben in Darmatang Kampung in Tanimbar geboren. En wij zijn met de boot naar Nederland gekomen. En gingen we naar Amersfoort. En gingen we per bus andere richtingen. Noorden, zuiden, oosten, westen. En we gingen naar het noorden, kamp Schattenberg.
Het is moeilijk te praten met een mondmasker, hè? Mijn naam is Josopo Papero. Ik ben geboren in Schattenberg, Westerbork. Ja, ik was een paar maanden oud en er was een beetje oneenigheid. En toen zijn mijn ouders naar Karel Koenraadpolder verhuisd. Daar heb ik dus tot mijn 9e jaar gewoond.
Mijn naam is Anita Halatu en ik ben geboren in kamp Karel Koenraad. Oftewel CC Polder, zoals wij dat vroeger zeiden. Mijn moeder komt uit een plaatsje hier in Groningen, uit Winschoten. Mijn vader was een Ambonees. Zo werden ze vroeger genoemd, hè, de Molukkers. Waarom Ambonees? Dat was gewoon naar hoofdstad Ambon. Daarom werden ze Ambonezen genoemd.
En mijn vader is in eiland Amhei geboren, in Seram. En mijn moeder ook. En mijn moeder en mijn vader, die woonden zo tegenover. Ze kunnen elkaar zo zien. Maar ja, toen brak die oorlog, ja. En toen is mijn vader dus bij de knilmilitairen.
Mijn vader was dus een knilsoldaat. En hij is hier gekomen helemaal alleen. Toen zij te horen kregen dat ze naar Nederland verscheept moesten worden. Toen waren zijn ouders op de Molukken en zijn broers en zus ook. Maar op zich vond hij dat niet zo erg. Want ze hadden immers gezegd, over een paar maanden gaan jullie terug naar de Molukken. Hij had nooit geweten natuurlijk dat hij zijn moeder nooit weer terug zou zien. Nee.
Ja, hoe moet ik het precies uitleggen, hè? Dat is in verband met die Bersiap. Dus je kan net zo goed zeggen van genocide. Maar, als je dat hoort, dan is het vreselijk, man. Indonesië was in opstand, ja. We vechten tegen de Indonesiërs. Kniel, ja. En toen moesten we ook daar weg. Worden voor gezorgd dat wij terug kunnen gaan naar Ambon. Dus de eerste vaart ging al weg richting Ambon. En later hoor je dat ze allemaal uitgemoord zijn. Dus wij als tweede zeggen de officieren daar, nee, jullie gaan daar niet heen. Waar daar bestemming Ambon op staat, Ambon weg, Holland. Daarop zetten, jullie gaan naar Holland voor een half jaar. Want als we daarheen gaan, zijn we ook alweer uitgemoord. En zo zijn we, zeg maar, naar Holland gekomen door die situatie. De situatie was heel anders toen. Al heb je vier kinderen, eentje mag mee. Die drie moet je laten staan. Waren we z'n tweeën? Ik ben een zus. Ik mocht mee. Mijn opa en oma die zegt, die jongen moet blijven. Neem die meisje maar. Mijn zusje dus. Nee, zei mijn vader. Die jongen moet mee. Die kan leren in een buitenland voor zijn toekomst. Zo is het gegaan eigenlijk met aantallen dat je mag meenemen. Maar er zijn wel families bij die smokkelen.
Mijn oudste broer en mijn oudste zus is daar geboren. Ik ben zelf hier in Schattenberg geboren. Dus mijn jongste zus is dus in kamp Karekoenderpolder geboren.
Kamp Karekoenderpolder is een groot kamp met vier barakken. Barak A, B, C en D. Gaan we dan over de brug richting de dijk. Nog een barak, dat is de barak J. En daar hebben we een jaar of twee gewoond. En toen gingen we naar de kamp, barak A, gingen we daar wonen.
We hadden helemaal geen stromend water in het begin. Dus hadden we van die hurk-wc's achterin in zo'n barak. En dan had je dus met meerdere gezinnen had je dan één hurk-wc.
Je hebt een gaarkeuken waar iedere dag je eten gaat ophalen. Met zo'n opgestouwde pannen in zo'n rekje.
En dan had je nog een andere barak in het kamp zelf. En daar mocht je dan één keer in de week naartoe om te douchen. Het was eigenlijk een soort campingleven.
Oh, dat was een heel mooie jeugd. Zo ongerept, hè? Zo vrij. Altijd buiten spelen. Met rubberlaarzen als het regent. Over de prikkeldraad, mooie jurk aan en een winkelhaak.
Omdat die vader allemaal militairen zijn, gaan we oorlog spelen.
En dan plukten we van die rieten grassprieten. En dan maken we dat met gekleurde snoeppapier. En als je zo doet, dan glinstert dat zo mooi in de zon. Hè? Prachtig.
De zee zag je, je zag Emden in de verte. En dat is Duitsland, dat is buitenland voor ons. Alleen we wisten toen nog niet dat het zo lang zou duren voordat we die grens over mochten.
Ja, en dan 's winters. Dat nooit meegemaakt. Dan heb ik zo'n riviertje of kanaal, is ook bevroren. En dan chok en chokvol met Nederlanders, die schaatsen. Het ging zo ongelooflijk dat het zo snel gaat, weet je. En hij ging naar huis, ging zijn poot van een stoel afzagen. En dan die vorm van die schaatsen gemaakt. En dan een beetje slijpend met een mes. Ging naar de kanaal toe. 1, 2, 3, 4 of 5 keer. Pak, kapot.
Ik zit daar ook op school. Dat is ook zo met die meester Kommer. En als we straf kregen, dan heeft hij zo'n bamboestok, hè. En dan sloeg hij altijd met je handen dan zo en dan met liniaal. Oh, vreselijk.
Ik was nog heel klein, ik was nog baby, toen ging ik al mee. Zat ik al op stoel te kijken en te luisteren. En ik wist niet anders. Ik weet wel dat ik vond dat ik vaker in de hoek moest staan dan een ander. Dat weet ik nog wel.
En die andere meester is meester Latprisa. Was echt een strenge meester. Ja. Ik moest een keertje voor het schoolbord staan. Moest ik wat opschrijven en zo. Was fout. Ik krijg een tik op mijn kop. Bam! Huilen. In de hoek. Die was zo streng.
Wij leerden respect voor elkaar te hebben, vooral voor de ouderen. Tegenspreken, dat mocht niet. Mijn vader die stuurde met de ogen. Als er wat was, en dan zei hij niks, maar hij keek mij aan en dan wist ik al genoeg. En dat is altijd zo gebleven.
Als klein, moeilijk is dat, hè? Ik word een keertje geslagen en je gaat afweren, ja. Je klapt met die stok kapot. Ik pak die koppelriem, spring op mij te slaan. Hè. Bam, bam, bam. En die laatste slag komt precies tegen mijn kloten aan. Hè. Ik viel zo achterover. En mijn moeder zei, jij bent doodgemaakt. En mijn pa huilen, dat is zo gebeurd is bij jou. Maar als ik vraag van, pa, waarom sla je mij? Dan kan ik geen antwoord geven, hè. Je moet je ouders respecteren en naar je ouders luisteren. Dat is de vereiste van hun. En dat heb ik ook later, ook, je hebt zelf kinderen, heb ik dat ook gewoon overgedaan aan hun ook. Ja. Dat krijg je mee.
Muziek was heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Ik zit zelf ook vroeger in een kinderkoor. En ik zong het liedje dat mijn vader altijd zo zong als hij pijn had. Hè? Of als hij zich eenzaam voelde of wat dan ook. Kijk nou hoe belangrijk dat is, zingen. Je zingt de pijn weg. Welke liedje ik zing? Nou, Maleise liederen, Nederlandse liedjes.
De meeste Molukkers kunnen spelen en zingen, hoor. Ze zijn heel muzikaal. Toen hij klein was, toen was er een oom en die had een gitaar bij zich. En toen dacht hij van, oh, ik ga er even op tokkelen. Zo een beetje proberen. En toen had die oom gezegd van, volgende week kom ik weer. Als jij kunt spelen op die gitaar, mag jij die gitaar van mij houden. Nou, en die man die kwam de volgende week. En mijn vader kon spelen op die gitaar. Dus hij had een gitaar. Hij speelde dagelijks gitaar. Hij zong ook altijd. Dus al die kinderliedjes vandaar, ja, die ken ik.
Mijn vader heeft een radio gehad van een beheerder. Zo'n klein radiootje. En s'morgens vroeg ging mijn pa werken bij de boer. En die boer heet Boer Uil. En s'morgens zat hij op en dan word ik ook wakker. Hij ging weg, maar ik ging naar die radio toe. Ga ik draaien naar die knop, naar die zendertjes. En dan hoor ik Engels praten. Ik zie het eruit. En op die moment, dat is mijn eerste muziekklanken van Elvis Presley. I forgot to remember to forget her. Dat vergeet ik nooit weer. Iedere morgen ga ik luisteren naar die radio. En dan komt die weer op. Ik word er zo blij mee. Ik word zo happy van. Wat een mooi liedje is dat, zeg. Wat een mooi liedje.
Ik herinner me altijd als kleinkind zijnde dat je altijd die koffers ziet. Die koffers. En mijn vader die liep altijd in een militaire kleren. Toen ik nog klein was hoor. En ik zag die koffer en die koffer die wordt nooit uitgepakt. En hij heeft zoveel uniform. Ja, en hele mooie. Ik heb het nog. Ik heb het nog bewaard.
Mijn vader heeft ook een kist met al zijn materiaal erin. Die kist staat nog bij mijn moeder op de vliering met zijn nummer erop. Dus.
Ja, je ziet elke dag dat die mannen in de rij staan en hun vlag hijsen. De rood, groen, wit, blauw omhoog. En dan volgens die slissingen elke morgen. En dan kijk je ernaar. Ja, oké, alle mannen in. Keek je pakken strak gestreken. Echt militairen, hè? Maar ja, op een duur door de jaren heen verzakte dat. Als het de eerste generatie helemaal weg is.
En mijn moeder, die liep toen niet in een sarong, hè? In een kamp niet. Die liep altijd nog met mooie jurken aan. En later pas heeft mijn moeder wel sarong aangetrokken, dat nog wel.
En ze hadden toen nog heel veel hoop hè, dat ze terug zouden gaan. Ik was kind en mijn vader vertelde heel veel over de Molukken, over de witte stranden en over de palmbomen. Ik wist niet wat een palmboom was. Dus mijn vader kon goed tekenen, dus hij heeft een palmboom getekend voor mij. Van kijk, dat is nou een palmboom en daar ga jij straks naartoe. En als ik dan vroeg van... Maar wanneer gaan we dan, papa? Dan zei hij van, ah, misschien wel volgende week of over 2 weken. Dus ik wist niet anders dat we weg zouden gaan.
Dat kamp waar we woonden, dat is gewoon tijdelijk. Dat zeggen ze ook. We wonen hier tijdelijk, we gaan terug. Want ik zag die koffer weer. Die koffer die zag ik weer. Ik dacht, oh, we gaan terug. En toen ze dan vertellen over Molukken, als klein kind zijnde, dan kun je dat zo mooi romantiseren. Hè? Dan denk ik van nou, als ik dus een keer groot is, ga ik erheen. Ik wil toch kijken hoe dat is, want ik dacht nou, het is heel mooi.
Ik weet wel dat zij heel vaak brieven schrijven naar de familie in Indonesië. En dan kreeg ze weer terug en zo. Dus heen en weer schrijven.
Mijn moeder die is toch nog een keer teruggegaan voordat ze haar ogen dicht deed. Ze was heel blij dat ze dus weer terug was om te kijken. Maar mijn vader niet. Kun je denken, hij heeft jaren zijn broers niet gezien of zijn zus. Mijn vader vond het altijd heel moeilijk om terug te gaan. Hij zei, als ik erheen ga, dan zijn ze blij. Dan gaan ze huilen, dan zijn ze blij. En dan kom ik terug en dan gaan ze weer huilen. En dat kan ik niet. Dat is ook zo.
Later, in de 70er jaren, is mijn vader weer terug geweest. Zijn moeder was inmiddels overleden. Dat vond hij heel erg. Maar hij heeft zijn vader nog wel gezien. En dat was natuurlijk heel emotioneel voor hem om zijn vader terug te zien. Want pas in de 70er jaren mochten ze weer de grens over. Hè? Voor die tijd was het niet mogelijk om naar Indonesië te gaan. In die tijd was het zo dat Indonesië en Molukken, dat ging niet samen. Hè? Nee.
Toen wij hier gingen wonen, was de band tussen Indonesië en Nederland was helemaal gesloten. Je mag niet in en uit. Ik kan daar niet heen. En in de jaren 71, 72 kwam een man tegen die zei tegen mij, de grenzen zijn weer open tussen Indonesië en Nederland. En we zijn als eerste heen gegaan. Iedereen was verbaasd dat mijn vader heen ging. Hey, hoe kan dat? Weet je wat? We waren heel blij, want we komen van school terug in de kamp. We gaan in een stenen huis wonen. zijn twee groepen. Dus de eerste groep, daar waren wij. En de tweede groep komt later. Een half jaar wachten, zei ik tegen mijn vader, waar is mijn vrienden? En die komen niet. Hoe? Die komen niet. Ja, ze gaan een andere woonwijk wonen. Hè? En toen hoor je dat ze opgepakt zijn en al die ruiten met ME'ers. Al die moet verhuizen, weg van die kamp.
Het enige wat ik meemaakte, we moesten weg. Maar waarom dan? We wisten dan niet dat we weg moesten. Dus mijn vader die was er en die zei tegen ons, we moeten bij elkaar blijven. En op een gegeven moment zag ik ineens politiemensen binnenkwamen. Dus ze gingen allemaal achter en van achter word je zo geduwd. En mijn vader die had mijn jongste broer in de arm. En toen kwam een politieagent en die keek mijn vader aan. En die pakt mijn ene jongste broer in de arm. En die bracht mijn ene jongste broer naar de bus. Dat was een moment dat ik denk, goh, het is niet altijd ruzie en die dingen meer. Dat moment zal ik nooit vergeten.
Ik weet alleen dat mijn vader heel boos was. Ontzettend boos. Die wilde niet weg, want die zei van, als wij weggaan, dan komen we nooit meer terug op de Molukken. Weet je wel zo. Wij hadden in die tijd een auto, dus wij reden achter de bussen aan. En toen reden we dus door Maartenshoek, want toen hadden we nog niet die grote wegen. En dat ik dacht, oh, hier komen we te wonen, waar gaan we helemaal heen?
En toen zaten we in die bus, in die dieselbus. Ja. Oh, ik word er misselijk van, hoor. En overgeven. En we gingen in Vauxhall. Ik dacht, waar komen we hier terecht, zeg.
En toen bleven de bussen hiervoor staan. En toen keek ik dus naar binnen. Wij stonden precies voor het huis waar mijn moeder nu nog in woont. Ik zei, daar komen wij te wonen, want daar zijn onze meubels. Dat. Ja. Ik weet wel dat het niet fijn was. En ik weet dat ik de eerste keer dat ik daar naar de bakker ben geweest. En ik kan me dat niet meer herinneren. Maar daar had een klein meisje gestaan en die had tegen haar moeder gezegd van, mama, dat meisje daar is net een dropje. En mijn Nederlandse opa die had altijd van die Rollen King in zijn zak. En dat ik toen had gezegd, jij bent zo'n pepermuntje. En dat had de bakkersvrouw heel mooi gevonden. En die heeft dat direct tegen mijn moeder gezegd later. Ja. Dat zijn die dingen, maar ik heb me altijd goed gevoeld in Vauxhall.
We woonden in een huis en een kachel was eraan. En praten ze Gronings, daar versta ik helemaal niks van. Ik vond het allemaal zo raar dat ze iedere keer zeggen, mooi. Maar nou praat ik ook Gronings, hè.
Toen hij door had dat zij niet meer terug zouden gaan naar de Molukken, werd hij met de dag depressiever. Zijn moeder was overleden. Hij dacht ook bij zichzelf van ja, we kunnen niet terug. We mogen niet terug. We hebben geen paspoort. Ze waren immers staatloos geworden toen zij in Nederland kwamen. Hè? Zelfs mijn moeder is staatloos geweest. Al die jaren, zo op het moment dat zij dus ging trouwen met een Nederlander, verloor zij haar Nederlandse nationaliteit.
Ja, heimwee. In de zin van, als ze gaan praten, praten ze altijd over waar was ze allemaal beleven daar met hun ouders. Dan praten ze ook in een andere taal, hè? In de Bahasa. Hè? Dat verstaan we niet. Hè? En als visite komen, of met ouders visite bij andere mensen, is altijd praten over de kampong, kampong dit en kampong dat.
Mijn vader voelde zich echt geen Nederlander. Echt niet. Hij was een Molukker Hij was ook best wel streng daarin. En hij is wel met een Nederlander getrouwd. Dat kan. En was heel gek met mij. Ze hebben elkaar ontmoet in Winschoten. Mijn vader speelde in een muziekband. En toen moesten ze optreden in een bekende hotel in Winschoten. En daar hebben ze elkaar ontmoet.
Ik weet nog wel dat mijn zoon dan zei, mama, wie ben ik eigenlijk? Ben ik een Molukker of ben ik een Nederlander? Ik keek hem aan en toen zei ik, Zet, je bent zoals je bent. Zei ik tegen hem, dit speelt geen rol, jij bent het.
Ik weet niet of ik in het Maleis denk of in het Nederlands denk. Kijk, als ik bij Molukkers ben, dan voel ik me Molukkers, dan ben ik één. Maar als ik bij Nederlanders ben, net zo. Maar ik merk wel dat door mijn kleur, dat Nederlander mij nooit als een Nederlander ziet. Maar niet dat ze mij zo behandelen, dat niet. Maar als kind, dan merk je het wel. Want dan zeiden de kinderen tegen mij als er wat was van, hoe doet jouw soort dat? Maar andersom net zo. Want als ik oneenigheid had met de kinderen hier, dan zeiden zij tegen mij, ach wat, ga jij maar terug naar de Blanda's. Een Blanda is een Nederlander. Toen vond ik dat heel vervelend. En dan kwam ik dan wel eens thuis en dan zei ik tegen mijn vader van, papa, ze hebben me weggestuurd, ik moest naar de Blanda's. En dan zei mijn vader, ach meid, weet je wat, van, trek je er niks van aan, ze zijn dom, ze weten niet beter. Daar moest ik het mee doen, ja.
Toen wij hier van Karakunda naar Vuxhall gingen, toen dacht ik, nou, maar misschien gaan we wel terug. Toen ik het huis uitging, toen zag ik het pas dat die koffer eigenlijk op zolder was. Ik dacht, oh, op dat moment toen dacht ik, ja, nu moet ik mijn eigen mening vormen.
Ik heb ook een Nederlandse paspoort gezegd. Ik was daar als eerste heen gegaan in 1979. Maar als je dat gaat vergelijken, hoe de samenleving daar, vergelijking dat wij, wat wij hier hebben, is een heel groot verschil. Dat voel je ook gewoon. Ik wil niet wonen, laat zo zeggen. Vooral verzorging, heel, daar is niet de best, laat zo zeggen. Hier kun je elke hulp krijgen die je wil. En daar moet je op jezelf zorgen, laat zo zeggen.
In de 70er jaren, we gingen met school de grens over in Boende, met twee bussen voor. En ik had dus een roze paspoort bij me. En dat was heel erg. Ik werd door de douane eruit gehaald, aan mijn armen getrokken en ik mocht Duitsland niet in. En dat is een hele rel geweest. En mijn vader is daardoor de burgemeester uitgenodigd voor een gesprek. En hij heeft hem uitgelegd van, ja, dat kind kan nooit de grens over zolang zij die paspoort heeft. Dus het is verstandiger dat jullie Nederlander worden. Dus ik was bijna 18. Ik heb nog op het werk even nagekeken van hoe oud was ik nou precies. Maar ik was bijna 18 toen ik Nederlander werd.
Ik heb zelf ook nooit een Nederlandse nationaliteit gehad. Mijn paspoort was een vreemdeling toen, hè. In 1979. Toen kwam ik in Leek te wonen. Toen kreeg ik een bericht. Ik ben een Nederlander. Ik zei, ik weet niet wat ik moet voelen, want het staat alleen maar op papier. Ik heb een Molukse achtergrond, ik ben in Nederland geboren. Maar ik ben heel trots dat ik een Molukse ben. Dat wil ik wel zeggen. Mijn vader en moeder hebben me toch nog wat dingen meegegeven, maar ik heb het zelf gevuld.
Ik hoor alleen maar de wind. En als ik er nu nog kom, dan voel ik me daar echt thuis. Ook al is het, regent het, het is donker weer. Maar een ander zou denken van onheimisch, daar een beetje raar gevoel. Oh, ik vind het heerlijk om daar te zijn. Dat heb je meegekregen, dat zit in je. Dat was een prachtige tijd. En niet alleen ik, maar allen die daar gewoond hebben, die kijken daar heel met een goed gevoel op terug. Qua huisvesting was er natuurlijk net niks, hè, daar. Maar qua het gevoel, hoe de mensen met elkaar omgingen, dat kun je ze niet afnemen, dat gevoel niet. Dat is geweldig, ja.
Na de gedwongen verhuizing in 1961 komen de bewoners van kamp Karel Koenraad in de dorpjes Vokshol en Appingedam te wonen, beide in de provincie Groningen. Door de slechte betrekkingen tussen de Nederlandse regering en de regering van Sukarno kunnen de eerste Molukkers pas in de jaren 70 hun geboortegrond bezoeken. De Nederlandse regering heeft nooit zijn belofte voor een vrije Molukse staat waargemaakt. In 2020 bood koning Willem-Alexander zijn excuses aan voor het gewelddadige optreden van Nederland tijdens de politionele acties. De Molukse gemeenschap wacht nog steeds op excuses van de Nederlandse regering. Deze aflevering is gemaakt in het kader van 75 jaar bevrijding en Huizen van Aankomst, in opdracht van de Verhalen van Groningen en het Indisch Herinneringscentrum. De regie en montage is van Roland Dijksterhuis namens Brusk. De productie is verzorgd door Carla Wolbers voor Filmcollectief Groningen en Eva Hetaria namens Huizen van Aankomst. Het sounddesign is van Wart Wamsteker. De interviews met Ben Rankoli, Anita Halatu en Joshua Sopakuapiru zijn afgenomen door Roland Dijksterhuis en Carla Wolbers. De pianomuziek in deze podcast werd gemaakt door Henk Mak van Dijk. En het gitaarspel in de epiloog is van Ernst Jans. En mijn naam is Eva Hetaria. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Veefonds en de provincie Groningen.